Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower op New Business Radio.
Het is tijd voor Leading PeoplePower, waarin Mireille Oliveira in gesprek gaat met gasten die zelf de leiding nemen over hun leven en hun werk. Waar komt hun energie vandaan? Wat drijft hen? Hoe houden ze het vol? Wanneer liepen ze tegen een muur aan? En natuurlijk, wanneer braken ze er doorheen? Nou, naast dat Mireille er natuurlijk is, is de gast Anton van der Schot. Hij is directeur van Fort aan de Klop. En als je denkt, waar is dat? Wat is dat? Nou, dat is een onwijs toffe plek waar je bijvoorbeeld trainingen kunt geven. Ik ben er zelf ook eens een keer met een groepje geweest. Nou, het is briljant. Je hebt niet eens het idee dat je in Utrecht bent eigenlijk. Iemand die daar veel vaker komt, is Mireille zelf.
Klopt.
Mireille, je hebt Anton uitgenodigd.
Ja.
En dan is altijd mijn standaardvraag bij de dingen die wij samen doen. Waarom heb je Anton uitgenodigd vanuit al die leuke mensen die je kent?
Ja, zeker. Anton, nou, dit programma heet People Power en ook Leading People Power. En ja, Anton is leading people en he gives power to the people. Dus ik heb Anton uitgenodigd omdat ik nooit meer ben vergeten hoe we elkaar eigenlijk voor het eerst spraken. Ik zag een tuinman lopen of iemand die het facilitair deed daar. En ik vroeg hem van, wie ben je eigenlijk? Toen zei hij, ja, ik ben een van de directeuren. Oké. Dus, toen was ik zo verrast. Ik dacht, wauw, ik zie jou hier echt al zoveel maanden, als het niet al een jaar was of zo, rondlopen en je bent de baas, zonder dat je de baas pretendeert te zijn.
Ja.
En ik was daar zo van onder de indruk. Ik dacht, oké, met deze man wil ik vaker praten.
Ja, en hij is er.
Hij is er. Welkom, Anton.
Ja, dankjewel.
Yes. Hey, ik kijk nou eventjes naar Glenn. Want Glenn, ga jij nu mij laten praten? Of wil jij de eerste vraag stellen? Wat wordt het?
Als ik stil ben, dan dat gebeurt niet zo vaak. Toch? Okay. Dus dan ben jij gewoon...
Doe je ding. Ben ik aan zet.
Doe je ding gewoon.
Ja, ik wil wel wat meer van Anton weten. Super tof dat je ja hebt gezegd. Hè, toen ik je vroeg van, hey, wil je in mijn podcast? Oh, ja. Ik zeg, ik wil het vooral hebben over de manier waarop je leiding geeft samen met je compagnons. En heel vaak, dus daar gaan we zo verder over praten, maar heel vaak beginnen we eigenlijk met de vraag van, wie ben je eigenlijk?
Ja.
Wie ben je eigenlijk? Hoe ben je de mens geworden die je nu bent? Wat heb je meegekregen? Who are you?
Ja, nou, ik ben Anton. Ik ben 54 jaar geworden net. En al sinds 1999 ondernemer in de horeca.
Okay.
En daarvoor heb ik een aantal jaren een beetje gefreewheeld, een beetje het leven ontdekt, veel in de horeca gewerkt ook. En daarvoor heb ik weer gestudeerd. En ik heb eigenlijk wist ik toen ik 16 was, van ik moet gewoon de horeca in.
Oh, echt?
Dat was mijn eerste baantje als glazenhaler in een heel leuk café in Amersfoort. En ik was zo onder de indruk van het plezier en de gezelligheid en... En de samenhorigheid eigenlijk die je daar meemaakte. Ik was heel verlegen als jongetje.
Uh-huh.
En, maar in de kroeg, ja, kon je je daar wel overheen zetten. En heb ik dat ook geleerd, zeg maar. Je kan gewoon met mensen praten, joh. Wat heel bijzonder. en ik vond die sfeer heel fijn. Maar goed, ik zat gewoon op de HAVO en de VWO. En ik was niet, voor mezelf geen domme jongen. Dus ik dacht, ik moet ook gewoon gaan studeren. Die kans is er. En ik was ook geïnteresseerd in geschiedenis en politiek. Dus toen ben ik politicologie gaan studeren in Amsterdam. En dat heb ik een jaartje gedaan. En toen bleek dat Amsterdam al een hele grote stad was voor mij. Ik kwam uit een klein dorpje. En ik was een beetje een dorpsjongetje ook. Dus en ik vond ook de studie wat eenzijdig. Het was heel rood en links. En heel, ja, één geluid eigenlijk. Hm. En ik was ook nog wel jong misschien toen. Om dat allemaal aan te kunnen. En toen ben ik naar Utrecht verhuisd. Daar heb ik toen algemeen letteren ingestroomd. Ook weer geschiedenis, internationale betrekkingen. En eigenlijk pas aan het einde van mijn studie, toen zag ik het licht. Want toen had ik een aantal docenten die heel inspirerend waren. En toen heb ik heel veel geleerd. En toen was ik opeens echt geïnteresseerd. Dus veel boeken gelezen en veel gefilosofeerd met medestudenten en vrienden over hoe het allemaal beter moet in de wereld.
Maar het hoort... Oh, dus jij weet dat ook gewoon?
Ja, zeker. Ja. Ik kan alle wereldproblemen zo oplossen.
Maar die worden ook in de horeca opgelost volgens mij, toch? Altijd.
Met het
dus
bier.
Dat komt mooi uit.
Ja, zeker. Er wordt veel gedebatteerd, ja. Zeker in het café.
Ja.
En, maar dat horeca, dat bleef, dat heb ik natuurlijk tijdens studietijd ook altijd gedaan. En verschillende dingen, restaurantjes, een strandtent, het Stamcafé natuurlijk in Utrecht. En uiteindelijk dacht ik van ja, ik weet gewoon wat ik wil. Ik wil gewoon een eigen zaak.
Oké.
En toen had ik een goede vriend van mij. Daar werk ik samen in Café de Leugen. Dat bestaat niet meer, maar was echt het leukste café van Utrecht totdat wij een café begonnen.
Dat... En waar zat? Zit er wel iets anders nu dan?
Daar zit nu een of ander shotjescafé. Dus dat is niet, ik ben er ook nooit meer geweest eigenlijk.
Nee. Ja.
En dus toen ben ik samen met die compaan zijn we zoektocht begonnen om, om een kroeg te beginnen. En die zoektocht was al heel leuk, want we gingen het hele land door en iedere keer weer bedenken van hoe moet die dan heten en wat zijn dan belangrijke ingrediënten. En uiteindelijk, na veel omzwervingen, hebben we er eentje kunnen vinden. En die hebben we toen in 1999 gekocht. En het was een heel bijzonder jaar, want toen had ik net een aantal jaren relatie. En mijn vriendin was zwanger. We kochten een huis en in dezelfde week openden we een café.
Dus dat was
het was een hele mooie periode waarin we alles gingen opbouwen, zeg maar.
Ja, alles ontdekken.
Je hoeft je in ieder geval niet te vervelen, zo te horen. Dan.
Nee, zeker niet. En ik had ook ontzettend veel energie. En alles was ook leuk. Hm. Want ik bedoel, je huisje verbouwen is leuk. Het feit dat er een baby opkomst is natuurlijk fantastisch. En een café-avontuur, dat is ook heel leuk.
Okay.
En het rare wat er gebeurde, was dat... want ik had altijd wel gewoon veel gewerkt en altijd wel een leuk, druk leven. Dat ondanks dat je helemaal vast zat in dat café, in de verplichtingen thuis... Ik had me nog nooit zo vrij gevoeld.
Oh,
want ik was eigen baas.
Okay.
En dat vond ik heel interessant om te merken.
Omschrijf dat in? Wat is dat dan?
Waar staat die ruimte, die vrijheid dan in?
Ja, dat je niet afhankelijk bent van iemand anders die zegt van of je wel of niet mag werken. Of dat je een dienst mag ruilen. Of dat je vindt dat het anders moet. En dat die dan zegt, ja, dat kun je wel vinden. Maar vind het niet zo belangrijk. Dus ik liep wel tegen een plafond. Ik wist het was niet zo bewust van. Maar ik liep wel tegen een plafond aan. Dat ik denk van ja, maar ik wil dingen anders doen. Of ik wil dingen...
Zelf bepalen.
Ja, en dat ik toen dat eenmaal kon. Weliswaar samen met de compagnon. Maar wij konden echt heel goed sparren. Het gaf een enorme bevrijding.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, mooi om zo'n inkijkje te krijgen in je achtergrond. Je zei net iets waar ik door getriggerd werd. Je had docenten die jou eigenlijk voor het eerst inspireerden en meenamen, waardoor je geïnteresseerd werd in het vak. Wat deden zij?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Was het misschien ook een samenloop van mensen waar ik toen mee omging, zeg maar. En het was dat ik denk dat het wat kwartjes bij elkaar vielen. Dat ik het begon te begrijpen.
Mm-hmm. Welk vak was het?
Het was systeem. Systeem. Ik weet niet precies meer hoe het heette. Het ging over systemen in de wereld, zeg maar. Het werd eigenlijk een beetje wiskundig. Werd er gekeken naar hoe sociale processen zijn.
Mm-hmm.
En in de democratieën en de dictaturen en allemaal dat soort dingen. En eentje was heel erg gericht op debat en inhoud. En dat je ook getriggerd werd om wel de Economist te lezen. En dan, weet je wel, en wat staat hier eigenlijk en wat. Dus echt gewoon serieus, zeg maar, de onderwerpen te benaderen in plaats van je tentamens te halen. Maar gewoon echt inhoudelijk.
Oké, er werd echt wel wat van je gevraagd ook.
Ja, zeker. Ja, je moest ook een referaat houden. Ik ben nog steeds verbaasd. Ik heb 5 jaar op de universiteit gezeten en ik heb 1 keer een referaat gehouden.
Zo.
En dat is echt zo'n tekortkoming van die opleiding. Want het is spannend. Het is niet per se een hobby van me. Want ik vind het een beetje spannend om voor groepen te spreken. Maar het is zo belangrijk. Want als je dat namelijk wel kan... Dan geef je dat zoveel meer ruimte om te bedenken wat je wil vertellen. In plaats van, oh, ik ben zo zenuwachtig om het te moeten vertellen.
Ja,
dus het is echt heel raar. Dus, maar ik weet het nog precies. Dat ik dat moest doen en dat ik dat spannend vond. En dat het uiteindelijk natuurlijk heel goed ging. Want ik had me goed voorbereid.
En wat is een referaat precies voor de mensen die dat nog niet...
Het is eigenlijk een soort spreekbeurt. Dat je voor de klas gaat staan of voor een groep gaat staan. En dan vertelt wat, over je onderwerp.
Oké. Okay. Ja. Yes. Nou, ik zit echt helemaal in het verhaal. Dat ik, ik ben en in je huisje en met je kind en op school, op de universiteit. Ik heb zelf ook op de universiteit gezeten en ik weet nog dat ik een van mijn leukste, mijn enige leuke jaar was inderdaad politicologie. Daarna deed ik communicatiewetenschap. Dat vond ik echt een hele saaie studie. Weinig uitdagend. En bij die politieke stromingen werd ik heel erg getriggerd door meerdere perspectieven. Door inderdaad zelf moeten nadenken. En dat hoor ik jou ook heel erg zeggen. Hè? Van goh, ik werd wakker of ik werd getriggerd toen ik dezelfde verantwoordelijkheid moest nemen over hoe ik naar dingen kan kijken. En dat is ook iets wat ik vermoed in jouw leiderschap. Want jij bent een van de directeuren bij Voort aan de Klop. Wat jij meeneemt. Ben je daar bewust van? Doe jij daar iets in? Wat doe je met je mensen? Want ik eventjes voor Glenn, hè, als ik ze daar zie aan het werk zijn ze zo dienend aan ons als klanten. Wij komen daar als trainingsbureau, Human Dimensions, komen wij daar deep democracy trainingen geven. En zodra ik het terrein opkom, is het, hey Mireille, wat is het vandaag? Muntthee of een sojalatte? Wauw, niemand zegt dat.
Het is niet zo dat jij de enige bent die
helemaal
daar komt.
Niet.
En je komt er ook niet 35 keer per
Absoluut
week.
Absoluut niet. Ik ben er een paar keer per maand.
Ja.
Dus het lijkt alsof iedereen ergens gewoon dat vermogen heeft of meegekregen of van zichzelf heeft. Van oké, wat is er nu nodig? Dus dat hele zelfdenkende, dat initiatief nemen. Wat doe jij daarin? Wat doen jullie daarin?
Ja, dat is een goede vraag. Want jij vroeg me voor deze podcast en dat ging over leiding geven. En toen realiseerde ik me dat ik dat helemaal niet zo bewust doe allemaal.
Oké.
En ik heb natuurlijk na aanloop van dit gesprek wel over na zitten denken van, maar wat is dan de, wat is het dan? En ik denk dat het een beetje leading by example is, zeg maar, in het goed Nederlands.
Uh-huh.
En dat het gewoon leuk is om het op die manier te doen. Dus om extra aandacht te geven. Aan mensen en aan dingen die je doet. Want je kan ook gewoon afwachten.
Mm-hmm.
En als ik mensen aanneem of met mensen gesprek, dan is het natuurlijk altijd de vraag van wat vind je zelf belangrijk? Waarom wil je überhaupt in de horeca werken? En wat vind je zelf belangrijk in de horeca? En eigenlijk mm-hmm. is het voor mij ook heel belangrijk. Als je ergens binnenkomt en je wordt verwelkomd, dan is eigenlijk alles al goed. Ik bedoel, als ze het bier ondersteboven serveren, maar je bent wel welkom geheten, dan voel je je nog steeds welkom.
Ja.
Dat is natuurlijk wel irritant dat het bier er niet... Maar ik bedoel, dat
bij ondersteboven lijkt me dat wel. Ja. Je moet heel snel eronder gaan liggen.
Ja, precies. Ja. Maar ik denk dat het welkom heet en het gevoel van welkom zijn,
mm-hmm.
Overal hoor, niet alleen in de horeca. Ik vind het in de winkel ook wel heel belangrijk.
Ja.
Maar dat vind ik heel belangrijk. Ik denk dat we dat wel uitdragen. Dat,
okay.
dat je daar gewoon verschil kan maken. Want als je, net als een welkomstbord, als je ergens aankomt lopen, ik bedoel, ik ervaar het hier nu net, weet je wel. Mm-hmm. Ik ben hier nog nooit geweest en dan zie ik ergens een bordje. Dan ben ik alweer gerustgesteld, want ik weet, ik moet hier rechtdoor.
Mm-hmm.
En dat is gewoon fijn. En zeker voor mensen zoals jij die komen trainen. We hebben heel vaak mensen die zijn toch een beetje zenuwachtig. Want doet de techniek het wel? Of doet, weet je wel, waar moet ik zijn? Is er wel een wc? Weet je wel, allemaal dat soort. En als je dat kan ontzorgen, dat is heel makkelijk. Dan heb je, sta je 1-0 voor.
Ja, absoluut. En op welke manier geef je dat aan de mensen mee? Want je zegt als je mensen aanneemt, welke mensen neem je aan? Hoe doe je dat? Hoe gaat het in zijn werk? Want het personeel wat ik zie is allemaal, hoe oud ze ook zijn, hè? Echt, het zijn mensen van 16 tot,
heel oud.
Ja, hoe oud is de oudste?
Ik denk 56.
Oké. Okay.
De oudste, ja.
Ja.
Dus mannen, dat is al heel oud, hè? Hoor je dat?
Ja, ik ben zelf 54.
Ja, 52.
51.
Ja. Dat is grappig, maar ik zie mezelf natuurlijk helemaal niet als oude.
Nee, je bent hartstikke jong. Ja.
En dat geldt eigenlijk ook voor die mensen die bij ons werken. Die zijn natuurlijk ook hartstikke jong. Maar in leeftijd is het heel divers, ja. Klopt, ja.
Je
jongste is geloof ik nou 14.
Oh, echt?
En als bijbaantje op de zaterdagochtend.
Nou ja.
En misschien is het net 15 geworden. Maar het is natuurlijk een ding in de horeca. Is personeelsgebrek. Dat is een heel groot, groot issue. En zeker bij ons, want wij hebben de uitdaging dat wij in de zomer hebben wij 40, 50 mensen nodig. En in de winter maar 10, 12.
Mm-hmm.
Dus we hebben een hele fijne vaste kern van mensen die gelukkig ook heel lang bij ons blijven. En in de zomer moeten we iedere keer weer een nieuwe instroom hebben, zeg van mensen. Er zijn ook veel, zeker de jonge mensen, studenten die zeggen van joh, ik kom volgend jaar weer terug. Ik kom het seizoen weer met je meedraaien.
Mm-hmm.
Maar daar zit ook een logisch verloop in. Mensen moeten ook een huur betalen. Dus die moeten de winter ook een baantje. Dus dat is een ingewikkelde uitdaging voor ons altijd, zeg maar. Om te zorgen dat we, in, als we weer open gaan, zeg maar, in de zomerperiode, dat we dan weer een team hebben.
Ja, en ik hoor je zeggen, mensen blijven soms nog een jaartje. Maar ik ben vooral heel benieuwd in deze tijd van goed personeel vinden. Hoe vind jij ze? Of wat doe je waardoor ze goed zijn?
Ja, dat is ook een hele goede vraag. Want dat weet ik niet zo goed. Ik denk dat wij het geluk hebben dat we kunnen teren op een hele fijne naam als werkgever. Dus we krijgen heel veel sollicitaties van, joh, mijn vriendinnetje heeft vorig jaar bij jullie gewerkt. Dus we hebben zo heel veel ambassadeurs rondlopen voor werknemers. Zeker in het seizoensgebied, zeg maar. En ze nemen broertjes, zusjes mee en dat gaat door. En ik hoor eigenlijk ook, ik vind het altijd moeilijk om over mezelf te zeggen, maar dat mensen het heel prettig vinden. Weet je wel, dat ze gewoon echt blij zijn. Dat ze veel geleerd hebben. En ik denk dat waar we goed mee omgaan, is dat wij zeggen van, je hoeft bij ons geen ervaring te hebben. Eigenlijk hoef je, je moet eigenlijk de antwoorden van waarom is horeca, wat is belangrijk in horeca, die moet je goed beantwoorden. Dat doet natuurlijk iedereen, want het zijn niet hele moeilijke vragen. En dat gaat allemaal om de wil en de uitstraling om gastvrij te zijn. Ja. Dus als iemand komt solliciteren en die kijkt je aan en die vraagt iets over wat voor sport ze doen en ze gaan er heel enthousiast over vertellen, dan weet je al dat je goed zit.
Ja.
Want dan zijn ze te enthousiasmeren, ze zijn open, ze kijken je aan. Nou, dan kunnen ze ook een koffie latte maken voor jou. Weet je wel? Ja. Dat is, want dat kun je ze allemaal leren.
Okay.
Ja, het grappige is wel, hè, want ik herken het wel heel erg, dat wij praten natuurlijk in de wereld van werk over heel veel dingen. Maar precies wat jij benoemt, hè, je welkom voelen. En dat geldt natuurlijk voor, in dit geval, jullie gasten. In een ander bedrijf zijn dat misschien je klanten, of maar zeker ook je collega's. Ja, daar hebben we het eigenlijk bijna nooit over. Ja. Terwijl, je geeft er maar eens woorden aan en leer mensen dat maar eens. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens een ervaring in de horeca dat je gaat zitten en dat er inderdaad iemand langs komt lopen en die ziet je niet. Al zit je nog zo te zwaaien en weet ik wat allemaal. Vind ik altijd zo'n awkward moment. Dat je denkt, hallo? Hallo? Er zit geld in mijn zak. Ik wil dat graag aan jou. Ik snap dat je druk hebt, maar misschien even kijken, iets zeggen. Wat jullie dus blijkbaar lukt, is om die mensen te selecteren. Om ze aan je te binden. En ook om ons door het hele bedrijf heen te krijgen. Dat als je daar komt, dat je in een soort oase van, ik ben welkom, ik word geholpen, het is fijn hier. Ja. Dat is wel, geef daar maar eens woorden aan. Hoe je dat dan doet. Naast natuurlijk goede mensen uitzoeken. Mm-hmm. En het goede voorbeeld geven, dat snap ik.
Dat is. Hoe geef je daar woorden aan? Dat is. Wij hebben, heel praktisch gezien, hebben we het moeilijkste. Het voorbeeld dat je net aanhaalt over zwaaien van, mag ik bij je bestellen? Dat hebben we eruit gehaald.
Okay.
Wij hebben ons systeem gemaakt. Het is een beetje te danken aan corona. Corona heeft ook iets goeds opgeleverd voor ons. Want tijdens corona was natuurlijk de horeca was een drama. Je kon of vier mensen ontvangen en wat dan ook. Je mocht geen afstand houden. En wij hebben toen in de eerste zomer eigenlijk al gelijk bedacht van, nou, hoe kunnen we dat nou doen? We hebben een heel groot terrein. Dus afstand van elkaar, dat is geen probleem. Dus we hebben gewoon alle tafeltjes die we hebben, hebben we heel ver uit elkaar gezet. En toen telden we uiteindelijk 300 zitplaatsen. Die kon je dus niet bedienen, want het is veel te ver lopen. Dus toen dacht ik, nou, dan moeten mensen zelf komen halen. Dus toen hebben we een barretje getimmerd met een keukentje eraan. En een oproepsysteem kunnen maken. Dus mensen konden de telefoon bestellen.
Online konden ze.
Ja, okay. Precies. Ja. Net zoals dat je een pakje bestelt bij whatever. En dan kreeg je een berichtje dat je koffie klaar stond. En dan kwam je aanlopen en dan haalde je koffie op. Dus
ja, slim.
Ja, en het was natuurlijk voor corona een oplossing. Maar achteraf bleek van, het is sowieso een oplossing. Ja. Want we realiseerden ons dat als je contact hebt met je gasten, dan is 80% van die tijd is van, dit is de dagsoep. Wat kan ik voor je schenken? En mag ik betalen? Het is zoveel. Dat is helemaal geen gezellig contact. Want het is heel functioneel. Nou, al die functionaliteit zit nu in je telefoon. En dan heb je dus tijd over om te vragen, joh, ben je lekker aan het fietsen? Zal ik een tekening pakken? Whatever. Weet je wel, je kan gewoon over andere dingen praten dan over al die.
En gebeurt dat dan ook? Want ik kan me andersom ook voorstellen dat je zegt, nee, wij zijn van het persoonlijk contact, dus dat digitale gedoe, dat doen we juist niet. En jij zegt, draait het eigenlijk om.
Het is heel grappig. Ik was in 2019, had ik een heel mooi jaar, ging lekker reizen. En toen zat ik in een vliegveld in New York. En toen wilde ik een biertje bestellen. En dat meisje bij wie ik dat biertje kon bestellen, die stond een meter van me vandaan. Maar ik moest dat met mijn kaart doen en met de computer en wat dan ook. Dus ik denk, ja, ik zie de tap, ik zie het meisje die het kan inschenken.
Ze staat daar.
En ik dacht, wat een afschuwelijk. En een half jaar later heb ik het zelf. Dus dat is heel apart. Maar dat was natuurlijk ook gedwongen door corona. Ja. Maar het is me heel goed bevallen. Want wat er namelijk niet meer gebeurt bij ons, is dat je moet zwaaien om je bestelling op te nemen. Ja. Of om af te rekenen. Want dat doe je wanneer je zelf zin hebt. Grappig. Je zit lekker te kletsen en je bestelt met je telefoon. En tegenwoordig, ik ben zelf helemaal niet zo handig met het spul. Maar weet je wel, 80% van de mensen die zijn op, die hebben dat zo gefixt.
Ja. En, Mireille,
ja?
Wat wil je zo weten van Anton? Maar doen we even een cliffhangertje.
Ja. Wie jouw manier van leidinggeven, jullie manier van leidinggeven, waar dat nog meer nodig is?
Goeie vraag. En dat hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Anton van der Schot is de gast, de directeur van Fort aan de Klop. Als je er nog nooit geweest bent, ga daar zeker heen. Al is het maar voor een kopje koffie. Maar je kan er ook heerlijke hijsessies, bijeenkomsten, weet ik wat allemaal draaien. Dit is overigens geen commerciële boodschap, maar het is gewoon een leuke plek. Heel vaak zijn mensen op zoek naar een leuke plek. Dit is een leuke plek.
Ja, echt fantastisch.
En Mireille Oliveira gaat met hem in gesprek. En ik ook een beetje.
Yes. Ja, Anton. Ik voor de pauze was de vraag eigenlijk van... Waar is dit nog meer nodig? Hè? De manier waarop je welkom heet, waarop je dus je leiderschap inzet en jullie met het team eigenlijk zorgen dat mensen zich prettig voelen op de locatie. Waar hebben we dat nog meer nodig? Welke branches of welke groep of welke plekken?
Nou ja, eigenlijk is het niet de ene branche wel, de andere branche niet. Het is eigenlijk overal waar je binnenkomt. Dan is het gewoon fijn als je welkom geheten wordt. En dat is... in de supermarkt is een mooi voorbeeld natuurlijk. Ik bedoel, je hebt tegenwoordig gewoon die snelkassa's. Dus je kan met je oortjes op je boodschappen doen. En je hebt je avondeten binnen. Mm-hmm. En je ontbijt voor de volgende dag. En je hebt niemand gesproken.
Ja.
En dat vind ik, het is efficiënt en handig. Maar ik vind het toch echt zonde eigenlijk.
Waarvan?
Van contact met mensen. Het is, ik vind het raar. Ik weet dat ik heb een tijdje ook alleen gewoond, zeg maar.
Mm-hmm.
En dan realiseerde ik me van, nou, als ik niet vrienden bel of wat dan ook zo, kan ik hier gewoon een week zijn zonder dat ik iemand gesproken heb. Want je kan alles
online.
Dat is, dat is helemaal niet, niet oké. Okay.
Waarom niet eigenlijk? Sommige mensen zijn, die gaan er praten op de hele branches, de toeristenbranche, contactloos. Kan je gewoon een paar dagen ergens zijn. Dus er zit ook wel waarde in om niet de hele tijd met mensen te hoeven praten. Dus waar is wat is dan
nou,
zo?
Nou ja. Ik bedoel, je kan het zelf bepalen, toch? Als iemand goeiemorgen zegt, is niet gelijk je hele privacy naar de kloppen, toch? Ik snap dat je soms door niet aangesproken wil worden, maar daar kun je ook zelf een keuze in maken, zeg maar. Maar dat het zeg maar in het systeem zit, dat je feitelijk niet hoeft te praten, dat vind ik raar.
Ja.
Ja. Ja, maar het grappige, kan je je voorstellen, hè? Zo'n supermarkt vind ik wel een mooi voorbeeld, hè? Want daar hebben natuurlijk, vroeger had je dat bij de cashière. Maar die was al heel druk. Die deed allemaal handelingen die je nu die je of zelf moet doen. Hè. Vind ik ook wel briljant. Hè. Dus we hebben ze uitbesteed naar de klant. Mm-hmm. Oh, handig. Ik kan zelf mijn kassen, mijn boodschappen scannen. Ja, hallo. Je bent gewoon werk uit handen aan het nemen. Maar oké. Blijkbaar vinden we dat allemaal fijn. Maar dat babbeltje van die cashière, die zou je natuurlijk op een andere plek of op andere plekken in kunnen bouwen in het systeem. Dat je wel de... Het welkom, de gastvrijheid hebt in de supermarkt. Maar niet dat het per se bij het afrekenen is. Hè? Dat hebben jullie natuurlijk ook met het bestellen en het.
Precies.
Want bij jullie zou het ook kunnen zijn dat je bestelt, afrekent en zo. En dat je niet dat gesprekje hebt.
Zeker.
Maar blijkbaar hebben jullie de collega's, zit het zo in het systeem om te vragen: goh, wat bent u aan het doen? En om geïnteresseerd te zijn.
Doe je ons te goed hoor. We halen geen 100%. Maar het is wel mogelijk. Dus je bent aanspreekbaar. Dat is natuurlijk ook een verschil. Ik bedoel, het is niet per se dat je, als je zeg maar een vraag hebt, dan is er iemand om het te stellen. En dan krijg je op een leuke manier antwoord.
Sterker.
En dat is natuurlijk een supermarkt ook. Ik bedoel, als er een supermarkt heeft beter voor elkaar dan de andere. Maar als jij op zoek bent naar een potje bonen en je loopt verkeerd, dan vraag je waar staan de bonen.
Ja.
En dan zegt iemand, ik loop even met u mee.
Ja.
Nou, dat is super. Want dan heb je één contact gemaakt en je hebt je bonen. Dus dat is helemaal... helemaal oké. Okay. En natuurlijk heb je niet met de cashier ook een heel gesprek over de zin van het leven. Maar je kan wel, weet je wel. En dat is ook weer, dat is McDonald's heel goed in. Daar zeggen ze altijd hetzelfde.
Uh-huh.
Dus daar geloof je helemaal niks van. En dat is natuurlijk bij de kassa ook heel vaak zo. Dus als je iemand goedemiddag wenst, dan is het als je dan iemand aankijkt, dan geloof ik het. Van, ik wens je nog een fijne middag.
Ja.
Terwijl, fijne middag nog.
Weet ja, je, dat, bliep, en de volgende bliep.
Ja, dan mag gedaan. Het ook een computer zijn. Want dan is de boodschap hetzelfde. Maar als je iemand aankijkt, dan eigenlijk is dat het.
Dus de kwaliteit van het contact hoor ik. Ja. Hè? Dus dat het niet alleen maar een contact maken is. Precies. Maar ook de manier waarop je contact maakt. Of je echt stilstaat bij het contact. En ook de juiste dingen zegt. En je zegt echt van, het is misschien geen 100%. Maar ik weet ook niet of mensen voor 100% komen. Of dat willen hebben. Het gevoel wat ik heel erg krijg is dat het ook niet uitmaakt wie ik aanspreek bij jullie. Er is altijd in no time contact.
Nou, dat is echt een heel groot compliment voor ons team en ons bedrijf. Want dat weet ik natuurlijk zelf niet, want ik ben niet altijd bij.
Ja.
Want je wil dat heel graag, dat het zo ervaren wordt. Maar dat is echt heel,
En wat doen jullie dan? Op welke manier leiden jullie mensen op om dat te kunnen of te weten of dat te regelen?
Ik denk echt dat het komt omdat we een heel vast kernteam hebben die daar heel erg van de drongen zijn. Die hebben dat al ervaren en die hebben het geleerd. En hoe we ze dat precies geleerd hebben. Maar het zit echt in ons DNA. Het is vanaf dag 1, zeg maar, dat we daar open gingen. En toen was ik het. Maar al die mensen die erbij gekomen zijn, die hebben dat ook omarmd. En iedereen heeft daar zijn eigen slogan voor of eigen ding voor. Maar dat is echt, echt fijn. Een van mijn collega's zegt altijd, aandacht maakt alles mooier. Mm-hmm. En dat is, weet je wel, ik vind het een lelijk zinnetje, maar het is zo waar. Het is echt
hartstikke waar.
En hoe doe jij dat als leidinggevende? Hè? Je hebt collega's en daar geef je ook leiding aan. En net zo goed als dat gasten jou vragen stellen of dat je gasten welkom moet voelen, doe je dat ook met je collega's. En die, dat is het interessante en ook weer soms voor sommige mensen ook het vervelende aan leiding geven aan mensen. Je geeft ook het leiding aan mensen die een leven hebben en er gaan altijd vanzelf dingen mis. De overlijden, familieleden, scheidingen, ellende, kinderen die ziek worden. Dat is altijd gedoe waar je ook mee te maken hebt. En het is, kan ik me voorstellen, ook in jouw leven en in jouw werk altijd druk. Dus hoe zorg jij er als leidinggevende voor dat je die ruimte ook geeft en voelt, zodat mensen met jou, je collega's met jou dat contact kunnen zoeken, omdat ze ergens mee zitten. Of omdat ze niet zo lekker in hun vel zitten. Of misschien dat ze hun werk niet meer zo leuk vinden. Of dat ze opslag willen. Of dat ze meer verantwoordelijkheid willen. Nou, die medewerkers, op het moment dat ze erover willen gaan praten, denken, ik weet niet zo goed of ik dat nou wel aan mijn baas wil gaan voorleggen.
Nou, dat is ook echt ingewikkeld. Dat is echt een spanningsveld. Want ik denk soms van, ik ben toch heel, heel aanspreekbaar en je kan toch alles tegen me zeggen. En soms hoor ik van iemand, bijvoorbeeld over geld. Mm-hmm. Van, die liep er al maanden mee rond dat ze het gevoel had dat ze iets minder verdienen dan een collega. Mm-hmm. En dat klopte ook. Het was gewoon een foutje. Oh. En ze liep, en ik zeg maar, waarom kost het je zoveel moeite om dat tegen mij te zeggen? Want ze had natuurlijk rondgevraagd bij andere collega's. En moet je gewoon tegen hem zeggen. Dat je minder bent. Of, maar daar zat ze ontzettend tegen aan te hikken. En dat vond ik best confronterend. Ik denk van, als je dat al. Maar dat is dan een zakelijk dingetje. En ik heb het gevoel dat zakelijke dingetjes dan nog vaak ingewikkelder zijn. Mm. Om te vertellen dan, mijn relatie gaat niet goed. Of ik moet, mijn goudvis is jarig. Of weet je wel, of echt persoonlijke dingen. En ik ga er een beetje prat op. Ik ben heel geïnteresseerd in mensen. Dus ik weet het ook vaak wel. Of,
wat speelt. Neem ons eens mee. We maken een film. Jij bent de geïnteresseerde Anton. Wat zie ik je doen?
Ja, eventjes kletsen met iemand. En vooral als het heel druk is geweest bijvoorbeeld. Dan, ik moet het anders zeggen. Het is, we hebben te maken met dat we soms te weinig mensen hebben. En we hebben een kernteam. En dat betekent dat we, ik ben ook verantwoordelijk voor de roostering, dat je soms rooster maakt. Dat je eigenlijk al weet van, staat 8 uur klaar. Ik weet niet of we het echt gaan halen. Mm-hmm. En nou kan het zijn. En dat gebeurt ook wel. En zeker bij jonge scholieren. Die zeggen, het is 8 uur, mijn dienst zit erop.
Ja.
En dan kijk ik zo eens rond en denk je, jouw dienst zit erop. Maar het werk is nog niet gedaan. En dat is, en er zijn ook mensen die vaster of vaker werken. Die snappen dat. Ja, ik zie het zelf ook wel. Ja, het is niet om 8 uur klaar. En dat is altijd een spanningsveld. Ik moet natuurlijk zorgen dat het rooster op orde is. Dat je om 8:30 een afspraak kan hebben in de stad. Mm-hmm. En tegelijkertijd verwacht ik ook weer van mensen dat ze meedenken. En dan van, jongens, even met z'n allen nog een 30 minuten langer. Dan hoef ik niet helemaal in mijn eentje aan het einde te doen, zeg maar. Dat is een heel spannend spel. Dus Wat ik ermee probeer te zeggen is dat je hebt elkaar de hele tijd nodig. Mm-hmm. En als het dan een keer niet goed gaat met iemand. Iemand zegt, ik heb heel erg hoofdpijn of wat dan ook zo. Dan kan ik ook om me heen kijken. Nou, ga naar huis. Want weet je wel, dan lopen we allemaal wel wat harder.
Yeah.
En als je dat geeft, dan krijg je ook terug dat de week daarna. Ze zeggen van, joh, ik zie dat er nog heel veel moet gebeuren. Zal ik nog even dat en dat doen?
Yeah.
En dat is zeg maar een... En het is niet, het is een bijkomstigheid. Het is niet een tactiek van, weet je wel, ik ga heel aardig gefrenseerd doen. Maar ik denk dat je in een, nou ja, misschien de meeste bedrijven wel, maar ook een horecabedrijf, het is gewoon hollen of stilstaan. En als je met z'n allen gehold hebt, dan weet je ook, er moet al heel veel opgeruimd worden, er moet heel veel klaargezet worden. En als je dan zegt, joh, met z'n allen de schouders eronder, dan is iedereen ook trots en blij. En, en dat, ja, dat vind ik fantastisch. En ik denk dat de sleutel daarin is dat je het zelf ook doet.
Ah, ja.
Dat je zelf niet om 18 zegt, jongens, jullie redden het allemaal wel. Ik ga naar huis.
Want niet te hard werken, hè?
Ja,
precies. En dus zit Mireille jou snoeien.
Ja, ze ziet me van alles doen. Ja. En dat is ook leuk. En ik moet daar ook in leren. Daar heb ik ook wel veel in geleerd. Want ik heb vroeger veel te hard gewerkt. En veel te veel vooral. Want hard werken is niet zo erg. Maar gewoon veel te veel uren, veel te veel dagen. En dan... Dat kwartje, dat viel maar niet. Dat dan niet nodig was.
Mm.
Van, ja, het moet, ja.
Ja, en het is wel grappig dat je dat zegt. Want ook ik zie jou leren. En ja, zoals je mij natuurlijk ziet ontwikkelen als trainer. Heb ik ook jou, toen je de woorden aangaf, ook iets zien leren. Want we zien elkaar dus om de zoveel weken op het terrein. En op een gegeven moment had ik voor mijn gevoel geen contact die dag met Anton. Dus ik zei, Anton... Hebben we ruzie of zo? Of are we good? En toen, ik zag je echt zo opkijken van, oh, nee, dit heeft niets met jou te maken. Ik ben gewoon heel druk. En toen zei je ook echt van, nou, dank je wel voor dit contact. Want daardoor kan ik ook weer gewoon beter voor mezelf zorgen en zo. Dus dit vind ik echt, nou ja, daarom ben ik een fan van jou. Dat je dit kan als leidinggevende, dat je dat aan jezelf durft toe te geven. Dat je dat durft uit te spreken aan je gesprekspartner, aan je klant. Ja, fantastisch. Dus daar dank ik je echt voor, hoor. Voor je, de manier waarop jij je leiderschap neerzet samen met je team. En dat linkt een beetje aan mijn volgende vraag. Ik zei in de voorbereiding van, goh, een heleboel mensen hebben beleidsplannen, strategische plannen, strategische personeelsplanning. Hoe doen we dat nou? Hoe ziet ons leiderschapsregel uit? Ik zeg, ik kan me zo voorstellen dat het bij jullie niet op papier staat. Hoe gaat dat bij jullie?
Nee, dat staat zeker niet op papier. Dus we hebben er wel heel veel over nagedacht. En ik ben laatst ook door Titia, onze marketeer, geïnterviewd, zeg maar. Over wat is dan het personeelsbeleid van Fortum de Klop. En het zijn wel, weet je wel, de woorden die net ook voorbij zijn gekomen. Weet je, betrokkenheid en ontwikkeling. En dat, nou ja, dat iedereen welkom is, zeg maar. En dat vind ik ook heel fijn van het probleem eigenlijk van te weinig personeel, is dat je uit andere vijvers moet gaan vissen, zeg maar. En dat je, vroeger hadden we nooit mensen die niet Nederlands spraken op de werkvloer. En nu hebben we er heel veel. En ook een aantal gehad. En dat is hartstikke leuk. En ik moest er heel erg aan wennen van het beeld van dat je sowieso in de horeca, maar in Nederland is het inmiddels heel gewoon, maar dat je gewoon ergens gaat zitten en dan kan ik helpen, joh. Ik ben niet op vakantie. Weet je. maar dat op een gegeven moment, dat kan prima. En horeca Nederlands hebben ze zo geleerd. En dat is echt fantastisch om met al die verschillende mensen te werken.
Ja.
Dus dat is...
En wat is dat dan? Wat maakt het dan fantastisch?
Nou, dat is een goede vraag. Wat maakt het dan zo fantastisch? Nou, het zijn over het algemeen hele leuke mensen, want die hebben een verhaal. Die hebben een indrukwekkender verhaal dan... Je hebt een ander verhaal. Ik het
mensen
zo
die gevlucht zijn, precies. Heb je werken.
Ja, we hebben een dame uit Oekraïne die bij ons in de keuken staat. En het is fijn dat je voor hun ook weer die veilige plek kan zijn. Mm-hmm. Dat is natuurlijk heel bevredigend.
Ja, als je aan een vluchteling een plek kan bieden waar die zich welkom voelt, is het natuurlijk.
Ja.
De rest van ons systeem is daar natuurlijk juist niet op gebouwd. Dus dat is heel hard nodig.
Ja, zeker. Ja. En dat zit ook weer in. Dat ben ik niet alleen, dat zit ook weer in het DNA van ons compagnonschap, zeg maar. Dat als er dan een probleem is, in dit geval was het met iemand die zocht onderdak, zeg maar. En dan wordt er niet overlegd, dan wordt het gewoon geregeld. Dat is gewoon, weet je, zullen we sowieso? Ja, boom. En dan is de dag daarna voor elkaar.
Is gewoon gefixt.
En dat, ja, dat is te gek.
Want dat zegt ook iets over je compagnons.
Ja, zeker, ja.
Wat zijn er dan voor, het zijn mannen, weet ik?
Ja, het zijn twee mannen en we hebben ook nog een vrouw rondlopen, dat is Ellen. Die is zeg maar niet eigenaar van het fort, maar wel onderdeel van ons managementteam.
Ja.
En die mannen die ken ik eigenlijk al heel lang. Joost met name, dat is eigenlijk de initiator van het hele gebeuren. Die ken ik al vanaf een jaar of 20 ben, zeg maar. Uh-huh. Misschien wel langer, want ik heb met zijn broer nog op blokfluitles gezeten. Nu nog een jaar of 6. Dus
dan begin je als je 6 jaar bent.
Ja, dat en het beeld van Anton begint steeds rijker te worden. Ja. Anton met blokfluit zien we nu ook voor ons. Ja, precies. Ja, genadig blokfluitspeler.
Dus ja, maar dat zijn fijne kerels zijn dat.
En wat maakt ze fijn? Dus wat maakt dat jullie met z'n drieën en met Ellen erbij met z'n vieren zo'n goed team zijn?
Nou, ja, dan val ik even stil. Wat is het dan in die mannen? Ik denk dat een van mijn kernwaarden heb ik laatst onderzocht. Is gezamenlijkheid, zeg maar. En dat zit in ons allemaal. Dat is ook logisch natuurlijk als je samenwerkt, maar dat is dat je samen sta je sterk. We hebben allemaal onze eigen talenten en kundes. En die hebben we samengebracht. En we hebben respect voor elkaars kwaliteiten, zeg maar. En dat werkt heel fijn. Oh. En je kan op elkaar vertrouwen. Dat is,
Want samenwerken is niet altijd even makkelijk. Zeker. Dus waar ik straks wel benieuwd naar ben. Mm-hmm. Tenminste. Ja. Als je mij permitteert. Kijk, het leuke van dit gesprek vind ik is dat wij stellen je allemaal vragen over dingen waarvan jij denkt, ja jeetje, hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, blijkbaar ik vind het doodnormaal wat ik eigenlijk doe. Mm-hmm. En wij zeggen jou eigenlijk elke keer, dat is niet doodnormaal, want als iedereen dat zou doen, dan zou heel veel organisaties en heel veel mensen zich een stuk beter voelen en presteren. Dus wat ik straks wel interessant vind om even af te pellen is, hoe zorg je dan dat je zo lang met je maten samen kunt werken. En dat zal ongetwijfeld in goede en slechte tijden zijn geweest. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Anton van der Schot van Fort aan het Klop te gast. En natuurlijk Mireille Oliveira die diepgaande vragen stelt. Ja. Samenwerken gingen we het over hebben. Ik zit me eens te denken, waar waren we ook alweer?
Ja, jij had de laatste.
Ja. Hoe werk je samen met je kompanen waar je niet alleen samen verantwoordelijk bent, maar je bent ook nog eens een keer samen eigenaar. Dus er zit ook nog eens een keer een financieel ding en een eigendomsding en een waardeding. Hoe zorg je dat je dat al zo lang kan doen?
Ja, dat is. Ik heb eerder ervaring gehad met mijn café, zeg maar. Dat deed ik ook samen met de compagnon. En daar ben ik zelf eigenlijk trots op ons beiden eigenlijk. Dat op een gegeven moment had ik dat 7 jaar gedaan. En toen kwam Fort aan de Klop in beeld. Dat misschien zich zou ontwikkelen. En ik dacht van ja, dat wil ik wel. Ik wil wel door. Ik wil wel. Maar we hadden samen het café. En toen hebben we nog een tijdje gedaan. Van, zullen we het erbij doen? Zullen we het samen doen? Maar mijn compagnon die had er eigenlijk wat minder mee. En toen zijn we zeg maar uit elkaar gegaan. En het was ook wel spannend. Van hoe ga je dat dan doen? Maar de boodschap, en dat is eens het bruggetje, was we moeten allebei door. Dus ik wil dat het café fantastisch blijft en beter wordt. En ik wil zelf een nieuw avontuur. En dat moet allemaal samen gaan. Dus daar hebben we toen eigenlijk heel makkelijk afspraken over gemaakt. Over hoeveel geld wil je dan hebben, weet je al? En ik deed zelf de boekhouding. Dus ik wist precies wat is redelijk en wat is reëel. En ik hoef niet rijk te worden, ik wil door.
Ja.
Dus en het café bestaat nog steeds. Dus binnenkort 25 jaar, volgend jaar. En het loopt beter dan ooit tevoren. En ik kom daar graag. En we zijn nog steeds goede vrienden. Dus dat is echt fantastisch. Dus ik denk dat het gemeenschappelijke belang, zeg maar, wat je dan op een gegeven moment niet meer hebt. Dat je dat dan weer moet opzoeken. Van nou, wat heb jij nodig en wat heb ik nodig? En dan ga je door. En zo zijn we in Fort aan de Klop eigenlijk ook ingestapt. Want we hadden een initiatiefnemer. Met een beetje horecaervaring. En maar wel heel veel ideeën en visie. We hadden een financiële man. Met toevallig ook wat geld. Mm-hmm. En we hadden een horecaondernemer. Die zich vrij wilde spelen om dat te gaan doen. En als je dat bij elkaar propt, dan heb je in ieder geval alle drie al een eigen speelveld waar je je in wil begeven. En je hebt elkaar nodig.
Ja.
Want de een kan niet zonder de ander. Want ik denk, geen van ons drie had het alleen kunnen doen.
Maar ja.
En het is ook een geschiedenis. Kijk, en het is natuurlijk niet altijd roze geur en maneschijn. Dat is.
Wat kom je dan tegen?
Nou,
wat je met elkaar dus overwint.
Nou, ik denk dat wat moeilijk is als je met vrienden gaat ondernemen, is dat je elkaar moet kunnen aanspreken op als je iets niet goed vindt. En dat is gewoon heel ingewikkeld. En het is wel ingewikkeld om gewoon je collega's aan te spreken als ze het niet goed doen. Ja. Laat staan als het je vrienden zijn en dat je van ze afhankelijk bent. En dat heeft in het verleden, dat is gelukkig al lang geleden, wel echt gebeurd. Dat je elkaar kwijtraakt en dat je dan niet in staat bent om elkaar aan te spreken. En dan loopt het zo hoog op dat het soort van knalt. En, maar goed, daar zijn we toen ook weer uitgekomen. Mm. Door wel te gaan praten en wel elkaar op te zoeken. Maar dat heeft ook wel, dat hoort ook, dat heeft pijn gedaan.
Oh, ja.
En, maar daar zijn we daarna weer sterker uitgekomen. Dus eigenlijk is het een beetje, wrijving geeft glans, zeggen ze.
Ja.
En dat is...
Als je weer gaat lijmen.
Ja.
Hè, want je zei dat je knalt. En dan is het natuurlijk... Als je elkaar weer vindt en als het je lukt om een goed gesprek erover te hebben en naar elkaar te luisteren en al die dingen die wij allemaal zo ingewikkeld vinden met z'n allen, die jullie dus blijkbaar voor elkaar krijgen, dan krijg je historie en dan wordt het sterk. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar heel vaak natuurlijk op dat soort momenten worden die stappen niet gezet, wordt er niet geluisterd, kun je niet luisteren naar het gezamenlijk perspectief, kun je niet empathisch zijn en knalt het en gaat het kapot. Hè?
Ja, dat is...
De gemiddelde romcom zit er vol van.
Oh ja, ik heb het zelf ook meegemaakt hoor.
Ja?
Ja. Ik was een onderneming gestart 20 jaar terug met een goede vriendin. En als vriendinnen werkte het dus naadloos, maar als ondernemers helemaal niet. Omdat we elkaar niet durfden aan te spreken. En ja, dat is echt geknald. En daar heb ik zoveel van geleerd. Ik dacht echt van, oh ja, dus die communicatie is wel heel, heel erg belangrijk. De moed hebben, maar ook aan de voorkant daarover afspraken maken van ja... Nu gaat het goed, maar wat doen we nou als het niet zo goed gaat? Dus daar wat ruimte voor bieden. En het heeft dus geknald. Jullie zijn er sterker uitgekomen. Knalt het wel eens in jullie team? Hoe doe je dat, zeg maar? Dat stukje van aanspreken, elkaar kunnen aanspreken in je team. Zet je dat bewust aan? Ontstaat dat vanzelf? Hoe gaat dat? Hoe gaan de teamleden onderling met elkaar het gesprek aan? Of het conflict aan misschien wel?
Dat is... Dat is een goede vraag. Ik ben niet altijd op de hoogte van wat er speelt in de onderlinge verhoudingen. Zeg maar. Ik laat me wel eens verrassen door de verhalen achteraf. En dat is ook een...
Hoort ook wel bij een leiderspositie.
Ja, precies. Ja. Dat is, en het is ook oké, want zij moeten dat ook veilig kunnen allemaal doen. Ja. Sommige dingen hoef ik ook niet te weten.
Ja.
Dat is, zoek het maar uit. En wat ik vaak doe, als ik hoor dat mensen problemen hebben met die of dat, zo, dan denk ik, joh, die zijn allemaal volwassen. Doe even je ding. En als je er niet uitkomt, dan hoor ik het wel weer.
Oh, ja. En wat ik heb gezien en wat ik je ook hoor vertellen, is dat iedereen, als ik hem in mijn eigen woorden zou samenvatten, iedereen een plek heeft op het fort. In het team. Hè? Dus de jonge mensen, je wordt ingewerkt, je doet het met elkaar. Je krijgt dus een plek. Je hebt ook een plek in je management team. Hoe geef jij jezelf eigenlijk de juiste plek in het leven? Dus hoe zorg je ervoor dat jij continu op de juiste plek staat voor jezelf?
Nou, dat is echt de uitdaging.
Ja.
En daar ben ik eigenlijk nog steeds naar op zoek om dat te doen. Omdat ik, wat ik eerder al zei, dat ik mezelf soms te belangrijk maak. Omdat je de aanwezigheid heel belangrijk is. Mm-hmm. En dan laat je je privé dingen soms wel eens een beetje... op de tweede plek, zeg maar.
Mm.
En dat is, daar heb ik wel van geleerd. Maar dat is nog steeds niet helemaal op orde. En dat is eigenlijk een continu proces, zeg maar. En soms doe je ook dingen omdat je ze leuk vindt. Want met een kruiwagen lopen is nou eenmaal het leukste wat er is. Dus, maar dat moet je misschien wel uit handen geven om iets anders te doen. Want dat is veel nuttiger voor het bedrijf, zeg maar. Dus soms moet je ook gewoon dingen doen die leuk zijn.
Ja.
Dat is heel belangrijk. En op de juiste plek staan... Eigenlijk is dat wat je de hele tijd aan het doen bent. Dat zoeken voor jezelf om op de juiste plek te staan. Dat maakt het ook interessant.
Ja. En ingewikkeld. In ieder geval als ik kijk naar mijn eigen leven. De balans, werk, privé, uit balans raken. Weer voor mezelf zorgen. Wat is jouw self-care? Dus als het gaat over zoeken naar die balans. Wat doe je als het gaat over de rust om dit team zo te kunnen aanspreken?
Nou, ik word enorm geholpen eigenlijk door mijn kinderen word ik heel erg geholpen. Want die appen dan, pap, ga je mee zwemmen? Of zullen we samen eten? Dus dat is echt superleuk. Want ik hoef niet zelf, want ze zijn uitgevlogen. Dus nou, dat ik dan zelf van, moet je niet eens langs je vader? Nee, ze komen naar mij. En ik denk alleen maar omdat het gezellig is. Niet omdat ze dat denken dat ik het nodig heb of zo. Maar het is gewoon echt leuk.
Het is nog geen mantelzorg van ze.
Nee, het is nog geen mantelzorg.
Nee.
En ik doe het zelf ook wel bewust. Ik heb een hele leuke verkering. En die doet het ook.
Heerlijk.
En het zit hem heel erg in dat ik er zelf voor kies soms om gewoon alleen te zijn. Dus van, uit alle drukte gewoon van, joh, ik ben even een middag, avond alleen of een nacht. En ik doe heel veel leuke dingen.
Oh, wat heerlijk.
Ja.
Echt, je zorgt voor je eigen ontspanning.
Ja, zeker.
Oké, ik kijk eventjes.
Ja, nee. Ja, dat is altijd, als ik beweeg, schrikken mensen zich altijd helemaal rot in deze studio.
Ik kijk eventjes naar mijn linkerhand. Nou, kan ik nog één vraag stellen? Heb jij nog één vraag?
Ja, als jij nog een brandende vraag hebt. Ik zat een beetje te kijken van hoe gaan we er een mooie strik omheen doen. Maar je hebt een strikvraag.
Ja, ik heb wel een strikvraag.
Maar dan niet een strikvraag in de zin van een vervelende vraag, maar die de strik eromheen doet.
Wat zou jij... Stel je nou voor hè, dat er nu mensen zijn die aan het luisteren zijn. Die denken van, oh, wauw, weet je... Die vorm van leiderschap die jij laat zien, dat zou ik ook wel willen. Wat is de gouden tip van jou aan hen?
Bam.
Wees jezelf. Denk terug aan je eigen bazen. Wat je daar gemist hebt of wat je daar juist ontzettend als fijn ervaren hebt, zeg maar. En wees eerlijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je gewoon echt oprecht bent als je iets vraagt.
Mm. Naar de ander of naar jezelf?
Allebei.
Okay. Nou.
Ja.
Ik vind het wel een mooie.
Dit was een strik, toch?
Ja, zeker.
Een gave strik.
Om over na te denken. Heerlijk. Dankjewel, Anton.
Nou, graag gedaan. Dank jullie wel.
En dankjewel, Mireille Oliveira, voor jouw prachtige aanwezigheid en je mooie vragen. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. Ja, want zonder jou zijn we toch maar een beetje in het luchtledig aan het kletsen. En dat is toch minder gezellig. Meer luisteren kan. Er is al van alles nog wat gedaan. Als je meer wil horen van Mireille, dan kan dat ook. Dan moet je even gewoon op onze website. Er zit een zoekdingetje op. En dan tik je dan Mireille in. En dan vind je alle Mireilles. En de meeste daarvan zijn Mireille Oliveira. Tot de volgende.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.